Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Toptiek podcast. Ik ben Jasper Baks en ik neem je twee keer per maand mee in de wereld van ondernemen en van persoonlijke groei en dat doe ik speciaal voor de optiekmarkt. De vorige keer hebben we het gehad over taal. Welke taal gebruik je en in welke mate beïnvloed je hiermee bijvoorbeeld de omzet? En deze aflevering die heeft ook al wat met taal te maken, alleen wel op een andere manier. Het gaat in deze aflevering namelijk niet om de woorden die uit je mond komen, maar de manier hoe die woorden uit je mond komen. Nou, in coaching gebruiken we vaak de termen enrollment of framing. En soms allebei. Twee woorden die je misschien wel eens een keer hebt gehoord, misschien in een cursus of uit een boek. Misschien heb je ze mij wel eens een keer horen uitspreken of een andere coach. En ik ga ze allebei wel kort even uitleggen. Het zijn namelijk wel twee zeer krachtige termen. En mij en andere mensen hebben ze wel heel erg veel gebracht. En daarna gooien de woorden weer weg, want ik heb een ander Nederlands woord wat beide termen heel goed samenvat. Nou, laten we beginnen met de eerste term, enrollment. Enrollment komt onder andere uit de verkoopwereld. Want het betekent letterlijk iemand inschrijven in jouw wereld, wel te verstaan. Iemand meenemen in jouw verhaal en jouw overtuiging, in jouw realiteit. En dat doe je zo overtuigend dat de ander het gevoel heeft dat het zijn eigen idee is. En wat hierin belangrijk is, het werkt niet alleen voor jou naar de ander, het werkt ook andersom. Jij kunt net zo goed worden ingeschreven, enrolled worden, in de wereld van iemand anders. Ik kom hier straks uitgebreid op terug met een aantal voorbeelden. Nou, dan hebben we nog de term framing. En framing, dat is een woord uit de psychologie. Op een website over psychologie las ik een mooie uitleg. En dat zegt, framing verwijst naar de manier waarop informatie wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd. De inhoud kan hetzelfde blijven, maar de gekozen woorden, de toon of de context, die kunnen ervoor zorgen dat we de boodschap heel anders ervaren. Met andere woorden, framing bepaalt welk perspectief of gevoel wordt benadrukt. Nou, dat is natuurlijk wel grappig voor ons als opticiens, want in het Engels heet een montuur natuurlijk een frame. Een bril is dus letterlijk een frame om je glazen heen. En het frame bepaalt dan dus hoe je kijkt, door welke glazen, met welke kleur of met welke filter. En dat is precies wat er bedoeld wordt met framing. Jij zet het frame, de ander kijkt er doorheen en die ziet dus wat jij wil zien. En dat is dus net als bij enrollment, het werkt dus ook andersom. Iemand anders kan zijn waarheid ook framen, hoe hij of zij wil dat jij de waarheid ziet. Dan ben jij degene die door hun bril kijkt, door hun frame en dus door hun werkelijkheid. Nou, misschien klinkt het nu al een beetje abstract, maar ik ga je een aantal praktijkvoorbeelden geven die alles als het goed is heel duidelijk gaan maken. Nou, wat ik net al zei, voor nu gooi je de woorden enrollment en framing weg als termen. Dat is wel iets te Engels. Ik heb die opmerking ooit wel eens gekregen van iemand. Goh, Jasper, kan het niet allemaal wat Nederlands? Want al die Engelse termen, dat vind ik helemaal niks. Dus het woord dat ik nu ga gebruiken is inpalmen. Ik heb gewoon even aan ChatGPT gevraagd. Ik heb een woord enrollment, ik heb framing. Ik wil er eigenlijk één woord voor. Nou, na 600 keer vragen en doorvragen is er het woord inpalmen van gekomen. En inpalmen, dat snap je meteen wel, want dat kent ook iedereen. Iemand pakt je in zijn hand. Je draait in de kant op en voor je het weet loop jij in zijn verhaal. In zijn wereld, in zijn werkelijkheid. Dus inpalmen is een perfecte andere term voor enrollment en framing. En dus ook Nederlands. Dus we gaan het hebben over inpalmen. Wanneer overkomt het jou? Of wanneer doe je het zelf? Waarom is het zo krachtig? En wat doe je ermee? Nou, ik ga het als eerste doen met drie voorbeelden waardoor jij ingepalmd wordt. Daarna geef ik drie voorbeelden waarbij jij de ander inpalmt. En ik zal je meenemen in waarom doen we dit eigenlijk? Ik heb even een klein onderzoekje gedaan. Waarom doen we dit eigenlijk? Dit is ook weer iets psychisch. En we sluiten af met wat je ermee kan. Want hoe kun je dit inpalmen nu in jouw voordeel gebruiken? Vaak gebeurt het namelijk gewoon onbewust. En zodra je ervan bewust wordt, ik heb het al heel vaak benoemd en ik ga het ook nog heel vaak benoemen, dan pas kan je een keuze maken wat je ermee gaat doen. Ik ga beginnen bij het eerste voorbeeld. En dat voorbeeld is een medewerker die te laat is. Nou, die medewerker die is dus te laat. Alweer. Nou, je neemt hem of haar even apart en dan begint vaak het verhaal. Ja, ik weet het, maar ja, weet je, mijn hond was vanmorgen heel ziek. En vorige week had ik migraine, weet je nog? Toen ben ik wel gekomen, maar ik ben toen niet ziek thuis gelegen, maar ik ben wel nog geweest. En ja, mijn moeder gaat op dit moment niet zo lekker. En ja, dat heb ik vorige keer ook al verteld, maar ja, mijn relatie, daar loopt ook niet echt lekker. Ik kan er gewoon allemaal niet zo van doen. Ja, eigenlijk gaat het nu gewoon kloten. En wat gebeurt er? Natuurlijk is het een beetje overdreven voorbeeld, dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar vaak als we het wat overdreven maken, dan begrijp je het goed. Jij zit in zijn film, in zijn wereld, in zijn verhaal. Jij denkt niet meer aan de afspraak, namelijk het op tijd komen. Je denkt, oh man, dat is vervelend voor hem. Die heeft het wel moeilijk. Nou weet je, laat ik me niet al te moeilijk doen. En op dat moment heeft hij je ingepalmd. En heeft hij waarschijnlijk niet bewust gedaan, maar hij heeft het wel gedaan. Jij bent ingestapt in zijn frame. En zijn frame zegt, ik ben het slachtoffer van de omstandigheden. En als jij dat frame, dat inpalmen nou niet accepteert, dan ben jij ineens een strenge baas die tekeer gaat tegen iemand die het al zo zwaar heeft. Terwijl er is gewoon een afspraak niet nagekomen. Namelijk op tijd komen. Nou, ik heb nog een ander voorbeeld, ook uit de optiek. Een klant die er later waarschijnlijk op terugkomt. En dit kan natuurlijk ook, het hoeft niet alleen voor de optiek te zijn. Het kan ook een klant van mij zijn die zegt, ja, ik ga er toch nog eens even over nadenken, bijvoorbeeld. Nou, je hebt een prettig gesprek gehad met een klant, uitgebreide oogmeting gedaan, je hebt de klant goed geholpen, montuur gepast, past perfect, glazen zelfs al besproken. En dan zegt de klant, ah, man, ik vind deze echt heel erg mooi. En ik vertrouw je ook, jij bent een expert, maar mijn vrouw, hè, ja, die heeft echt altijd een mening over wat ik draag. En als ik thuis kom met iets wat ze niks vindt, ja, dan kan ik het nog weken aanhoren. Dus wat ik doe, ik wil het haar eerst even laten zien. Of wat ik ook kan doen, misschien kom ik wel een keertje met haar langs. Want zij beslist eigenlijk altijd mee in dit soort dingen. Zeker als het over deze prijzen gaat, dan beslissen we altijd samen. Wat ik doe, ik bel je komende week even, is dat goed? En je zegt, ja, natuurlijk, dat is geen enkel probleem. Ook hier weer natuurlijk een beetje misschien een wat overdreven voorbeeld, maar dit soort voorbeelden in allerlei hoedanigheden, dat herken je gewoon. En ook hierin ben je weer ingepalmd. Want die klant die heeft jou meegenomen in zijn verhaal. Zijn frame zegt, ik hoef nu geen beslissing te nemen. En jij hebt dat frame klakkeloos overgenomen. Je hebt niet gevraagd of het nog niet klopte, of er twijfel was, of er iets was dat hij nu nodig had om de beslissing vandaag wel te nemen. De klant is weg en misschien komt hij niet meer terug. Heb ik nu nog een derde voorbeeld. En het derde voorbeeld, dat gaat over je partner die jou inpalmt. Het is er eentje buiten de winkel, maar ik ben ervan overtuigd dat je hem herkent. En ook hier weer een klein beetje overdreven, maar goed, dat maakt het verhaal wat leuker en wat herkenbaarder. Het is vrijdagavond, koopavond zit erop en morgen heb je eindelijk een keer een zaterdag vrijgepland voor jezelf. Dat is al eeuwen geleden voor je gevoel. Want normaal gezien werk je altijd op zaterdag. Zo werkt dat met de eigen winkel en de optiek. De winkel is open, het is de kerst van de week, zei ik vroeger altijd. En iedere zaterdag ben jij van de partij. Maar morgen heb je dus even lekker een dagje vrij gepland voor jezelf. Even lekker niks. Even lekker uitslapen, misschien een beetje in de tuin werken, boekje lezen. Weet je, je ziet het wel gewoon. Moe, maar tevreden, zakje neer over de bank. Biertje in de hand, je favoriete serie staat klaar. Het is weekend. En dan zegt je partner, hey, zullen we morgen anders even naar de IKEA gaan? Want die kast in de slaapkamer van de jongens, ja, daar hebben we het echt al maanden over. En weet je, de kinderen hebben er ook gewoon echt last van. Hun spullen liggen overal, het is maar een half uurtje rijden. En als we dan een beetje op tijd opstaan, dan zijn we er voor de drukte. En daarna gaan we gewoon even lekker lunchen. Dat hebben we ook al eeuwen niet meer gedaan. Dus weet je, het hoeft allemaal niet zo lang te duren en hebben we het gewoon maar gedaan. En ze kijkt je verwachtingsvol aan. En jij zegt, ja, dat is goed. Terwijl je eigenlijk nee wilde zeggen. Ook hier ingepalmd. Met 5 ijzersterke argumenten. De kast ligt al maanden te wachten. De kinderen hebben er last van. Het is maar een half uurtje. We gaan vroeg voor de drukte. En daarna gaan we samen lunchen. Dus die zaterdagochtend zit jij lekker in de auto naar de IKEA. Dat is inpalmen. Op de bank, met een biertje in je klauwen, door iemand van wie je zielsveel houdt. Ook hier weer natuurlijk, zonder kwade bedoelingen, maar het is wel gebeurd. We hebben nu dus 3 voorbeelden gezien waardoor jij ingepalmd bent door iemand anders. 1 keer door een medewerker, 1 keer door een klant en door je geliefde, door je partner. Nou, nu gaan we de andere kant bekijken. Want inpalmen is niet per definitie negatief. Het kan ook het mooiste zijn wat je te doen staat als ondernemer. Nou, ga ik ook het doen met 3 mooie voorbeelden. Voorbeeld nummer 1 is een klant meenemen in wat echt lekker kijken betekent. Dat is natuurlijk heel erg herkenbaar voor de optiek. Nou, een man van de jaren 50 komt je winkel binnen. Hij loopt direct naar het rek met je allergekoopste monturen. Pakt er eentje, bekijkt hem zo eens, zet hem op. Ja, dat is wel goed. Dat is wel gewoon iets simpels. Het hoeft allemaal niet veel te kosten. Hoor je hem eigenlijk een beetje murmelen. En je kent dit type klant wel. Dit soort mensen zijn er wel vaker. Heeft besloten dat een bril is. Gewoon een gebruiksvoorwerp. Net als een boodschappentas. Hoeft niet veel te kosten, als het maar voldoet. Maar je gaat er niet mee. Je gaat niet mee in zijn frame. Je loopt naar hem toe. Gewoon rustig. Je stelt hem geen vraag over het montuur. Maar je stelt hem een andere vraag. Een hele goede middag. Goedemorgen. Hoe laat het ook is. Goeie avond. Waar gaat u de bril van gebruiken? Ja, ik fiets nogal graag. Maar het moet gewoon iets goedkoop zijn. Ik ben al een keer verloren onderweg. Ik heb zo'n multifocale bril. En ik wil daar niet nog een keertje mee maken. Nou, logisch verhaal. Het is best wel begrijpelijk zelfs. Een multifocale bril is meestal niet het allergekoopste. Maar toch ga je hier niet in mee. Je stapt ook hier weer niet in zijn frame. En vertel eens, dat fietsen, wat leuk dat je dat, doet. Is het gewoon fietsen of doe je wielrennen? Ja, doe wielrennen. Dat doe ik hartstikke graag. Oké, nou tof joh. En hoe laat doe je dat? Doe je dat 's morgens? Doe je het 's middags? Doe je het... Nee, meestal rond tussen 7 uur, 7:30 doe ik meestal na het eten. Oké, dus meestal heb je dan ook een beetje last van schemering. Ja, meestal wel. Ja. Zeker als ik dan terugkom, dan begint het wel een beetje schemerig te worden. Ja, het is stil te vallen en dan zeg je, dan ga ik je laten zien. En je pakt 2 type glazen. Eentje met standaard glazen, gewoon goed en helder, maar niet ontspiegeld of zo, niet met extra contrast. En vraagt hem even naar buiten te kijken. Naar de straat, de bomen, de auto's in de verte. Wat ziet u nu? Ja, gewoon scherp, zoals met mijn eigen bril. Oké, perfect. En daarna wil je de glazen met de contrastrijke, goed ontspiegelde glazen. En nu? Of, en nu was dat voor een kreet uit mijn mond. En nu? Hij knippert een keertje, hij kijkt, hij zegt niks voor een seconde. Oh. En dat oh, dat zegt dus alles. En dan ga je uitleggen. Weet je wat het is? In de schemering, zeg je, dan wordt het verschil nog een beetje groter. Je ogen moeten vaak wat harder werken bij weinig licht. En met deze glazen zie je dus meer contrast. Je merkt het misschien nog niet eens zo heel erg bewust. Maar ja, toch, hè, als je lekker aan het fietsen bent aan het eind van de dag, je geniet er toch net iets minder van. Van je route, van de natuur. Gewoon even van jouw momentje dat je even weg bent. Je staat nog steeds naar buiten te kijken. Weet je, ik vertel het niet om u een dure bril te verkopen. Maar ja, ik zou wel een hele slechte adviseur zijn als ik u dit niet liet zien. Hij zet het brilletje af. Kijkt naar dat montuurtje in zijn handen. Hij legt het terug. Oké, vertel me wat ik nodig heb. En ook dit is inpalmen. En misschien heb ik niet het juiste voorbeeld gepakt. Heb ik een slecht voorbeeld gepakt over het type glazen. Dat weet jij veel beter dan ik. Ik weet niet wat de laatste mode of de laatste techniek is op contrastverhogende glazen. Maar het gaat gewoon puur om het voorbeeld. Dat is inpalmen. Je hebt hem niet overtuigd met de argumenten over de glazen, of over de prijzen, of over dat montuur, want je in zijn klauwen had. Je hebt hem meegenomen naar zijn eigen avondje, zijn fietsritje, zijn momentje dat je even wil ontspannen. Hij zag geen bril meer, hij zag zichzelf scherp kijkend op zijn fietsje in de schemering. En dat is het verschil. Ik kom hier helemaal op het einde, kom ik hier nu op terug. Want dit is echt essentieel voor iemand inpalmen, zeker als je in de winkel werkt. Nu het tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld van iemand meenemen in jouw wereld. En dit voorbeeld heb ik genoemd de medewerker meenemen in jouw visie. Dit is geen voorbeeld uit de optiek. Dit is een voorbeeld van mijn eigen cliënt die ik heb. Het is een ondernemer. Hij heeft een personal fitness bedrijf. Laten we hem Jan noemen even voor het gemak. En Jan heeft eigenlijk best wel een goed bedrijf. Hij heeft meerdere medewerkers. Ik geloof een stuk of 7, 8 of zo. Hij heeft een hoop vaste klanten. Al best wel een mooie omzet, al mag die wel een beetje omhoog. Mooie locatie. Nou, hij wil groeien in omzet. En dat kan behaald worden door de omzet per klant wat te verhogen. Want die blijft namelijk wat achter. En Jan snapt niet helemaal goed hoe dat kan. Nou, we praten er al een tijdje over. De medewerkers doen in principe wat ze gevraagd wordt. Ze begeleiden de sessies, ze zijn vriendelijk, ze doen hun werk. Maar ze verkopen niks extra's. Ze adviseren niks bij. Nou, ze nemen de klant niet mee in misschien nog iets meer. En ik vraag aan Jan, goh, kan jij per medewerker 1 of 2 klanten benoemen waarbij je doel afvallen is? En dat doel absoluut nog niet behaald is. Ja, dat kan ik wel, zegt hij. Ik kan die gegevens gewoon uit het systeem halen. Oké, prima. En hoeveel keer per maand komen die klanten dan gemiddeld naar jouw sportschool? Ja, dat wisselt een beetje. Soms 1 keer per maand, soms 1 keer in de 3 weken. Oké, en wat is dan het gemiddelde doel om af te vallen, het aantal kilo's? Ja, dat zal rond de 15, 20 kilo zijn ongeveer. En voor de duidelijkheid, hè, in dit voorbeeld, ik doe het nu overkomen of dat die gegevens allemaal gelijk oplepelt, maar dit is uit analyse, is dit allemaal aan het licht gekomen. Dus ik doe het nu allemaal wat sneller voor, maar anders duurt deze podcast 3 uur en die tijd heb ik ook niet. Dus ik zeg tegen Jan, goh Jan, iemand die 15 tot 20 kilo wil afvallen en 1 keer per maand komt sporten, gaat hij zijn doel dan behalen? Hij zegt, nee, natuurlijk niet. Oké, maar wat zegt jouw medewerker daar dan van? Ja, dat weet ik ook niet. Oké, maar daar zit dan dus een probleem. Een medewerker ziet dat uur gewoon als sessie. En Jan ziet de omzet per klant. Maar niemand ziet dus blijkbaar echt de klant. En ook hier chargeer ik hem, net als met mijn andere voorbeelden. Maar het gaat om het voorbeeld. Direct in de optiek werkt dit precies hetzelfde. Dus ik zeg tegen Jan, ga nu eens met die medewerkers in gesprek. Niet per se om meer te gaan verkopen, maar over zijn of haar klanten. Gewoon stuk voor stuk. Wat zijn de doelen van zijn of haar klanten? En wat zou je kunnen doen om de klant echt verder te helpen om die doelen dan dus te behalen? Want op het moment dat de medewerker zich dat afvraagt, gewoon echt als een professional, dan gaat er waarschijnlijk iets veranderen. Dan ziet hij niet meer de sessie van een uur, dan ziet hij iemand die bijvoorbeeld 15 of 20 kilo wil afvallen. En die er al maanden mee bezig is. Die het zelf ook niet snapt waarom het niet lukt. En dan is het geen verkoop meer om die klant vaker te laten komen, dan is het zorg. De reden om bij jou te komen sporten en advies te krijgen om die 15 of 20 kilo in dit voorbeeld af te vallen. Anders kunnen ze gewoon naar een willekeurige sportschool op de hoek gaan. Het gaat erom dat jij de waarde biedt die de klant echt nodig heeft om het doel te behalen. En dat is dus in Palmen, ja, op zijn mooist bijna. Jan heeft zijn medewerker niet gevraagd om meer te gaan verkopen. Hij heeft hem meegenomen in het verhaal van de klant. En vanuit dat verhaal volgt vanzelf de actie. Zijn medewerker werkt niet zozeer meer voor die sessie. Hij werkt voor het resultaat. Samen met de klant. En dat is dus het verschil. Oké, we gaan nu naar het laatste voorbeeld. En dat is een voorbeeld van mezelf. En dat is een klant meenemen in mijn coaching. Soms is het nodig om iemand even mee te nemen in de manier hoe ik coach. Ik ga daar nu een laatste voorbeeld van geven. Nou, in coaching draait alles om perspectief. En dit perspectief, dat moet ik soms letterlijk laten zien. Nou, doe ik al mijn sessies online. Nou, behalve de kick-off bij mij hier op kantoor. En soms moet ik een cliënt meenemen. Ik moet een cliënt inpalmen of enrollen in mijn wereld om het perspectief duidelijk aan de klant te laten zien. En het voorbeeld dat ik vaak gebruik is de flat-metafoor. Weet je wel, zo'n heel hoog gebouw, een flat. Het voorbeeld is als volgt. Het is dus mijn taak als coach om cliënten te laten zien wat ze zelf niet zien of zelf niet willen zien. En zoals ik net zei, daarvoor gebruik ik de flat-metafoor. Een cliënt en ik bevinden ons samen in een flatgebouw. De cliënt bevindt zich op de eerste etage, hij staat voor het raam en hij kijkt uit over een bos. Althans, hij kijkt uit op het bos. Hij kijkt tegen de boom aan, want hij staat op de eerste verdieping. Hij kan een heel klein beetje doorheen kijken, maar goed, het wordt steeds groener. Het is lente, op het moment van opnemen is het eind april, dus het wordt steeds groener en groener. Dus het wordt steeds lastiger om door die bomen heen te kijken. In herfst en de winter ja, is dat wel makkelijker, maar goed, dan kijkt hij tegen die bomen aan. Maar nu ziet hij niet wat er zich achter die bomen bevindt. Ik sta op de 10e verdieping en ik zie wel degelijk wat er zich achter de bomen bevindt. Dat was mijn taak. Iemand laten zien wat iemand zelf nog niet ziet of zelf niet wil zien en iemand daarvan bewust maken. Dus wat ik doe, ik ga naar beneden, naar de eerste verdieping waar mijn klant zich bevindt. Ik neem hem mee in de lift naar de 10e verdieping en ik laat hem ook daar door het raam kijken. Dezelfde richting uit als waar die bomenrij staat. En wat de klant dan ziet, is het perspectief wat hij daarvoor niet zag. Hierna heeft de klant een keuze wat hij moet doen. Blijven doen wat hij al deed of gebruik maken van het perspectief en een andere keuze maken. Ook dit is weer een manier van inpalmen, maar nu een hele andere manier, maar ook weer een manier van inpalmen. Iemand letterlijk meenemen in mijn wereld. Dit is hetgene wat ik zie, dat is hetgene wat jij ziet. Wat wil je? Wil je blijven kijken op de manier zoals je al deed of wil je een keuze gaan maken op, zeg maar, met hetgene, met het perspectief wat we nu net hebben laten zien. Oké, dan komen we uit op waarom doen we dit nou eigenlijk? Nou, ik heb je net 6 voorbeelden gegeven. 3 waarbij je werd ingepalmd en 3 waarbij jij inpalmde. En misschien dacht je bij 1 van die voorbeelden, ja, maar dat doe ik gewoon toch een bewust. Of misschien juist, hoe kan het zijn dat ik daar niet in de gaten had? Ik ga je eerst kort uitleggen over hoe het brein werkt. Want ja, hier zit wel een grote verklaring in. Er is een psycholoog, misschien heb je er ooit wel eens van gehoord, Daniel Kahneman. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Hij is Nobelprijswinnaar en schrijver van onder andere het wereldwijde bestsellerboek Ons Feilbare Denken. Ik weet niet hoe het in het Engels heet, maar dit is de Nederlandse titel. Kan je gewoon op bol.com bestellen. De kern van wat hij zegt is eigenlijk super simpel. Je hebt 2 denksystemen in je hoofd. Systeem nummer 1, dat is je automatische brein. Het is supersnel en intuïtief. Het reageert in een fractie van een seconde. Dit systeem draait de hele dag op de achtergrond. Het beslist wat je eet, hoe je rijdt, hoe je iemand begroet, zonder dat je daar maar een seconde over na hoeft te denken. En daarna heb je nog systeem nummer 2. Dat is je bewuste brein. Het is wat langzamer, het is analytisch. En dit systeem gebruik je bijvoorbeeld als je een offerte moet maken of een moeilijk gesprek moet voeren of een grote beslissing moet nemen. Maar hier zit een probleem aan. Systeem nummer 2 is best wel lui. Het is duur, het kost energie. En je brein wil het allerliefste energie besparen. Dus wat doet je brein standaard? Het gebruikt systeem nummer 1. Het snelle systeem. Het automatische systeem. Het systeem dat gevoelig is voor, precies, frames. Voor verhalen. Voor de manier waarop iets gepresenteerd wordt. En Kahneman noemt dit, visiati. Klinkt een beetje debiel als ik het nu zo zeg. Visiati, dat is een afkorting voor what you see is already there. Visiati. What you see is all there is. Wat je ziet is alles wat er is. Je brein maakt een beslissing op basis van informatie die op dat moment voor je neus ligt. Niet op basis van alle informatie die er bestaat, maar op basis van het frame dat iemand anders heeft neergezet. Dit is waarom de medewerker te laat was jou zo makkelijk kon inpalmen. Zijn frame lag voor je neus. Ja, maar ik heb het al zo zwaar. En je eerste systeem reageert meteen. Empathie. Begrip. Weet je, laat ik maar. Dit is ook wel oké. En dit is waarom de klant met die vrouw die meebeslist jou de mond snoerde. Zijn frame lag ook voor je neus. Hé, maar ik ben een goede echtgenoot. En je eerste systeem zei, weet je, hij heeft gelijk ook. Daar kan ik niks op inbrengen. En dat is waarom je partner op vrijdagavond met 5 argumenten jou mee naar die IKEA sleurde. Vijf frames tegelijk. Je systeem 2 had de avond al lang afgesloten. Jij zat lekker op de bank met je biertje in je klauwen. En systeem 1 zei, ja, klinkt redelijk goed, laten we dat gewoon doen. En hier is het mooie, maar ook het lastige tegelijk. Een goed frame is onzichtbaar. Mensen nemen het automatisch aan omdat het zo volkomen logisch klinkt. Het is dus gewoon omdat we zo gebouwd zijn. Wij zijn sociale wezens. We leven in elkaars verhalen. We nemen elkaars werkelijkheid over. En dit is hoe we als mensen al eeuwenlang samenwerken en samenleven. Het probleem is niet dat het gebeurt. Het probleem is dat je niet in de gaten hebt. Want zodra je het niet doorhebt, maak je dus geen keuze meer. Dan wordt de keuze voor jou gemaakt. Door die medewerker. Door die klant. En door je partner. En dit brengt me bij het allerlaatste blok. Want ja, al die informatie die ik je gegeven heb, al die voorbeelden, dit psychologische gaoer van mij nu, wat kan je hier nu precies mee? En hier gaan we ook weer beide kanten even bekijken en dan gaan we hem afronden. Ja, dus we hebben die eerste kant, het herkennen dat je wordt ingepalmd. En dit begint met één vaardigheid. Eigenlijk super simpel, even uit de automatische piloot stappen. Systeem nummer 2 moet je dus hier gaan aanzetten. En dat klinkt allemaal best wel makkelijk, want ja, systeem nummer 1 is snel, systeem nummer 2 is lui. Je moet dit dus echt bewust doen. En dat is wat ik al vaak heb gezegd, je hebt eerst bewustwording. Als je ergens van bewust wordt, dan kan je een keuze maken. En er is dan dus één vraag die daarbij zou kunnen helpen. Een vraag die ik zelf ook wel eens gebruik en die vraag is, in wiens verhaal zit ik nu eigenlijk? Want op het moment dat je die vraag stelt, dan doe je dus eigenlijk iets heel bijzonders. Je stapt even uit het frame. Je kijkt er van een afstandje naar en dan zie je het soms ineens. Oh, ik zit in het verhaal van mijn medewerker. Ah, fuck, ik denk in zijn frame. Ik reageer op zijn of haar werkelijkheid. Of ik zit in het verhaal van de klant. Ik heb zijn reden om niet te beslissen geaccepteerd of dat de enige logische keuze was. En zodra je dat ziet, dan heb je dus een keuze. En misschien is de keuze wel, ik stap er wel in of ik blijf erin staan. Ik kies bijvoorbeeld bewust voor empathie. Ik geef mijn medewerker de ruimte of ik laat de klant nadenken. Dat kan, dat is prima. Maar dan is het dus wel jouw keuze. Niet omdat je ingepalmd werd, maar omdat je dat zelf besloot. Nou, nog één klein dingetje hierover. Want ja, dit vraagt natuurlijk ook wel wat van eerlijkheid naar jezelf toe. Soms word je ingepalmd door iemand voor wie je houdt. Door je partner, door je kind, door je beste vriend of vriendin. Of door je allerbeste medewerker. En dan is het best wel verleidelijk om te denken, ja, ja, maar dit is anders. Ja, dit is nu mijn situatie. Het antwoord is nee. Inpalmen werkt het sterkst bij mensen die dicht bij je staan. Omdat vertrouwen dat frame versterkt. Omdat je minder snel systeem nummer 2 aanzet bij iemand die je al kent. Dus ook daar, of misschien juist daar, in wiens verhaal zit ik nu. Nou, dan hebben we die tweede kant. Bewust inpalmen. En daarna rond hem af, dan heb ik lang genoeg gehoord. Nu de kant die jou als ondernemer direct geld en resultaat oplevert. Want als jij begrijpt hoe inpalmen werkt, als jij snapt dat mensen beslissing nemen op basis van het frame dat voor hun neus ligt, dan kun je dat frame dus ook bewust neerzetten. Gericht, natuurlijk met goede bedoelingen. Ik heb 3 dingen die bewezen werken. Doe dit in elk salesgesprek en je gaat geld verdienen als water. Het klotst tegen de plinten. Dat is echt bizar. Nummer 1 is zekerheid uitstralen. Mensen gaan mee met wie zeker is. En dat bedoel ik niet arrogant of zo, maar rustig en stellig. Jij weet wat je doet. De ander voelt dat. In je stem, in je houding, in de manier waarop je praat. Dat noemen we congruent spreken met een mooi woord. Twijfel jezelf, dan voelt systeem nummer 1 van de ander dat ook. Je frame is zwak en je neemt de ander zijn frame weer mee. Dus wees zeker van je zaak voordat je in het gesprek ingaat. Omdat zekerheid het fundament is van ieder goed frame. Wat je voor die ander dus weglegt. Oké, nummer 2. Benoem het verlangen van de ander. Niet wat jij wilt, maar wat hij wilt. En dit is de kern van alle 3 de positieve verhalen die ik net heb gegeven. Vooral van de eerste 2. namelijk de fietser die eigenlijk niet een bril wilde. Hij wilde heel graag zijn avondritje, waarin hij heel erg ontspande. De medewerker van Jan, die wilde niet per se meer sessies verkopen, wilde die juist niet. Hij wilde dat zijn klant een echt resultaat boekte, namelijk die 15 of 20 kilo afvallen. Zolang jij praat over je product, over jouw dienst of jouw voordeel, zit jij in jouw frame. En de ander heeft daar niet zoveel mee. Maar op het moment dat jij praat over het verlangen van de ander, over wat hij wil bereiken, over wat hij wil voelen, over wat hij wil vermijden, dan zit je in zijn wereld. En dan nodig je je uit om daarin mee te gaan. Dat is dan die switch. En punt nummer 3, zet het beeld neer van hoe het er straks uit gaat zien. En dan ook hier weer niet het product, ook niet de dienst, maar het leven daarna. De fietser die in de schemering rijdt en alles fantastisch scherp ziet. Of de medewerker van Jan die trots is op de voortgang van zijn klant. Ons brein denkt in beelden. En systeem nummer 1, dat snelle luie systeem, dat reageert op die beelden. Dus als jij een concreet levendig beeld neerzet van het eindresultaat. In coaching noemen we dat ook wel eens een wereld creëren die er nu nog niet is. Dan ziet die ander dat voor zich. En dan wil hij dat. Niet omdat je hem overtuigd zit, maar omdat die persoon ziet zich daar al zitten. Of lopen, of hangen, of fietsen. En dat is de kracht van bewust inpalmen. Zekerheid, verlangen en dus ook beeld. En die drie dingen samen, dat is jouw frame. Als je dat frame goed neerzet, dan hoef je niet meer te overtuigen. Dan heb je hem of haar al direct ingepalmd. Nou, we hebben het dus gehad over enrollment. We hebben het gehad over framing. Of een Nederlands woord, inpalmen. Het zijn drie woorden voor ongeveer hetzelfde principe. Het gebeurt je de hele dag. In je winkel, met je team, met je klanten, met de mensen om je heen waarvoor je van houdt. We hebben ook gezien dat het heel erg normaal is. Want onze systemen zijn gewoonweg zo ingericht. De vraag is dus niet of het gebeurt, maar de vraag is wie palmt wie nou eigenlijk in. En dan kan je een opdrachtje doen voor jezelf deze week. Of de komende weken tot mijn volgende podcast online komt. Pak nou eens even één moment waarop je merkte dat jij werd ingepalmd. Schrijf het gewoon eens op. Wat was het frame? In wiens verhaal zat jij? En ga het er gewoon van alle kanten bekijken. Analyseer het. Analyseer de situatie, de systemen, totdat je het helemaal begrijpt. En pak dan ook een moment waarop je iemand bewust, of misschien onbewust, onbewust is wat lastiger, want dan was je dus niet bewust van, hebt meegenomen in jouw wereld. Wat deed je toen? Wat werkte? Bekijk en analyseer ook dat. Twee momenten. Schrijf ze op, analyseer ze. Dat is en dat blijft het begin van bewustwording. Ik heb het inmiddels al 100 keer gezegd en ik ga het waarschijnlijk ook nog 100 keer zeggen. Bewustzijn of bewustwording is het begin van een keuze. Nou, ik ga hier ontzettend veel plezier mee wensen. Ik ga ook nog een ontzettend mooie dag verder wensen. Hoe lang dat deze dag ook duurt. Hè? Misschien luister je dit soort podcast wel midden in de nacht. Ja, daar heb ik natuurlijk geen idee van. En dan verwelkom ik je weer over 2 weken bij een gloednieuwe aflevering van de Toptiek podcast. Doei doei!